Marcus hoofdstuk 8, vers 10 tot 13. Ik had verwacht dat ik een langere tekst kon doen. En u leest het ook, deel 1. Maar er is een deel 2. Zullen we het met elkaar lezen, Marcus hoofdstuk 8, vers 10 tot 13. We zien hier de Heer Jezus wandelend. Of wat is het, hij heeft net de 4000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, naar huis gezonden. Ze hebben allemaal een volle buik, ze kunnen weer gaan, ze zullen niet omvervallen, ze zullen niet bezwijken. En dan vers 10, en terstond ging hij met zijn discipelen in het schip en kwam in het gebied van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten. En zij begeerden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. En hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide, waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen alleen. En hij ging wederscheeps en vertrok aan de overkant. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Ik weet niet hoe u het ervaart als wij zo door Marcus heen gaan. Voor mij is het één machtige openbaring van onze Heer Jezus Christus. Als je gewoon leest wat je in eerste instantie doet en je leest. Dan kwam ik vandaag in de tekst en dan denk ik, oké, Heer, wat staat hier over de Heer Jezus? Maar dan is het elke keer belangrijk om het in het context te zien. Want weten we het nog, dat de Heer Jezus een lange tocht gemaakt had door dat heidense gebied, waar hij als het ware Galilea verliet, om door de groeiende weerstand die langzaam maar zeker kwam, tot het punt dat je zou kunnen zeggen dat het satanische proporties aanneemt om er maar één ding te willen van de Heer Jezus, en dat is hem aan de kant. En Jezus vertrok uit dat gebied. En hij ging naar Tyrus, waar hij demon uitdreef van de dochter van die Syro-Fenicische vrouw. En hij reist door Sidon. En hij komt daar aan de andere kant van, je zou kunnen zeggen, het meer van Galilea uit, waar hij een dove man die niet kon spreken, geneest. 4000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, voedt hij. Die hele tocht die hij gemaakt heeft, staat bijna niets beschreven dan maar drie voorvallen. Drie voorvallen van barmhartigheid. Pure barmhartigheid. Wonder na wonder wordt daar gedaan. Maar vandaag komen wij de Heer tegen in oordeel. In oordeel. Jezus had Galilea verlaten en ik heb dat toen ook gezegd, dat het min of meer een oordeel is dat hij Galilea verlaat. En hij ging meer tijd met zijn discipelen besteden. En dat heb ik ook zo benoemd. En u mag best eens even in uw evangelie van Marcus naar hoofdstuk 9 vers 30 gaan. Daar komt hij nog een keer terug in Galilea. Maar er staat verder niets over geschreven dan dit. Nou, er staat wel iets meer over geschreven, maar dit is de hoofdzaak. Laten we het zo zeggen. Marcus 9, 30 en 31. En hij ging, Jezus en zijn discipelen gingen vandaar weg, reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand het zou weten, want hij onderwees zijn discipelen. Jezus bij Galilea trekt zich terug van de massa, een groeiende weerstand, een groeiend ongeloof. Ik heb u destijds aangehaald, Johannes hoofdstuk 6, waar we inderdaad zagen waar Jezus zo'n straffe prediking had. Wie mijn bloed niet wil drinken, wie mijn vlees niet wil eten, oftewel wie geen deel wil hebben aan mijn lijden en sterven, is niet waardig om mijn discipel te zijn. En vele keerden zich om en volgden hem niet langer. Jezus vertrok. De focus werden zijn discipelen. Maar er komt een climax. Zijn discipelen staan als het ware centraal. En een van die centrale punten kunnen we vinden in hoofdstuk 8. En daar zijn we hopelijk in een paar weken tijd. Hoofdstuk 8 vers 27 tot 30. Waar je zou kunnen zeggen, waar je ook ziet dat Jezus inderdaad meer tijd met zijn discipelen gaat besteden om maar één ding te doen. Om hen voor te bereiden op wat? Kruisiging. Zijn lijden. Zijn veroordeling. Zijn sterven. Zijn begrafenis. Marcus 8, vers 27. climax van Petrus. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. Daar komen we dus binnenkort, als hij weer omhoog gaat. En onderweg vroeg hij aan zijn discipelen en hij sprak tot hen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, zeiden van Johannes de Doper, andere Elia, en weer andere een van de profeten. En hij vroeg hen, wie zegt gij dat ik ben? Petrus, als spreker van de 12. Ik zou beter kunnen zeggen de 11. Judas uitgesloten. En hij zeide, gij zijt de Christus. Nou vers 30, en hij verbood hen nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. Vertel het aan niemand. Dan moet je nagaan. Jezus is voor meer dan een jaar in het gebied van Galilea geweest. We hebben wonder na wonder gezien. Ik heb zelfs gezegd dat volgens mij dat doktoren gewoon geen werk meer hadden. Zieken, waar waren ze nog? Ze werden van heinde en ver aangesleept. Jezus bleef maar genezen en bleef maar genezen en bleef maar genezen. Dit is onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Jezus onderwijst zijn discipelen, dat is nu het centrum. Je bent de Christus, zeg dat niet, want het werkt alleen maar tegen mij. Maar wat we hier zien vandaag in de tekst van Markus hoofdstuk 8, vers 10 tot 13, is de laatste keer. De Heer Jezus regelrecht communiceert met de Farizeeërs en de Sadduceeërs, dat zullen we zien vanuit Matthäus, in Galilea, met hen. Hier stopt het. Hier zet Jezus als het ware een streep in het zand en zegt, ik ga niet verder. Dit is de laatste keer dat hij met die Farizeeërs en de Sadduceeërs een aanbod doet van genade. Dit is de laatste keer als het ware dat hij naar hen toe komt. Hij heeft het gehad. Het is over en uit. Ze hebben hem al uitgemaakt als handlanger van Satan, weten we dat nog? Ik denk dat het 3:22 was. Waar hij inderdaad zei van, waar dat gesprek was en dat ze hem uitmaakten voor Beelzebul, de handlanger van Beelzebul. Vanaf dit moment zal er in Galilea aan de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de schriftgeleerden maar één ding gegeven worden. Oordeel. Geen wonder, geen kracht, geen teken. Geen genade meer voor de leiders in dit gebied. Er volgt geen enkele uitnodiging meer, geen enkele oproep tot geloof, geen enkele oproep tot bekering aan de Farizeeën, aan het adres van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Je zou kunnen zeggen, alle barmhartigheid die de Heer heeft laten zien door zijn wonderen, worden ingetrokken. Vandaag is het oordeel. Alles wat ze nog voor ogen hebben, deze Farizeeën en Sadduceeërs, zit in hun hart als het ware gefixt. De Heer moet aan het kruis. Terwijl hij, je zou kunnen zeggen, het licht was. Het licht. Jezus, wat zie je van plan zijn vandaag? Jezus komt nog terug. Hij ging uit het scheep. En dan komen de Farizeeërs en de schriftgeleerden, de Sadduceeërs komen naar hem toe. En wat willen ze doen? Ze willen hem publiekelijk onderuit halen. Ze willen hem als het ware voor het publiek bespottelijk maken. De leiders willen hem in discrediet brengen, maar om één ding. En als u verder leest in het Markus-evangelie, dan komen we daar nog toe puur uit jaloezie. Jaloezie is feitelijk de basis waarop Christus door de leiders van Israël aan het kruis genageld wordt. Ongeloof over wie hij is, de boodschap die hij brengt, en oh, wat heeft hij tegen hun gesproken, toen die ging naar het hart. De geestelijke leiders van Galilea zijn blind, geestelijk blind, totaal verblind, terwijl ze zoveel licht ontvangen hebben. Voor meer dan een jaar hebben zij van het licht mogen genieten. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus Christus in persoon voor u zien staan. God zelf in menselijk lichaam. Voor deze mensen was deze aarde de plaats waar zij het dichtst bij de hemel zijn geweest. Voor die mensen die blind zijn, is de aarde de plaats die dichtst bij de hemel geweest is. Dichter bij de hemel dan deze aarde zullen die mensen nooit komen. We zullen zien, dat zullen we ook zien in het eerste vers, hoofdstuk 8, vers 10, dat dit de plaats is waar de Heer doelgericht heen gaat. Kun je je dat voorstellen? Terug in het hol van de leeuw, laat ik het nog lezen. En terstond, toen dus al die mensen weggezonden waren, terstond ging hij met zijn discipelen in het schip en ik kwam aan in het gebied van Dalmanuta. Nog maar net heeft de Heer, als het ware, die mensen weggezonden en hij stevend als het ware terstond, onmiddellijk. Hij wacht niet. Hij gaat terug, Dalmanuta. We hebben geen idee waar dat ligt, precies, de locatie is onbekend, maar het lag in Galilea. Want hij ging van de oostkant van het meer naar de westkant, daar waar de zonde onder gaat. En ik geef toe, we hebben hier al vaak bij stilgestaan met het woordje terstond. En ik zeg het u nog een keer, want Marcus gebruikt het woord 42 keer. Terstond, direct, onmiddellijk. Buiten de Marcus-evangelie wordt het woord maar 12 keer gebruikt. Marcus legt er een enorme nadruk. Die legt als het ware de nadruk op de werken van de Heer en niet de woorden. Maar de werken van de Heer, wat de Heer ging doen, waar hij heen ging. En we zien elke keer weer dat de Heer doelgericht is. Want dat is wat Marcus ons wil zeggen. De Heer wacht niet, de Heer lantefant het niet, die slentert niet nog eens rond. Hij stapt in zijn boot terstond en gaat het hol van de leeuw in. Geen tijd te verliezen. Vandaag is de dag voor de Heer Jezus en die moet benut worden. De Heer is vastberaden, resoluut. En ik zal u een nieuw woord leren, waarschijnlijk gedecideerd. Was goed, hè, je vocabulaire uit te breiden. Ook voor mij. Hij is onvermurfbaar. Hij is niet van zijn doel af te brengen. Hij schrikt er niet voor terug. En we zullen dat straks zien. Dat hij werkelijk weer naar het hol van de leeuw gaat. Die hyena's staan op hem te wachten. Hij zet maar voet aan wal. En wie zien we het eerst? Jack, Jack, attack. Farizeeërs, Sadduceeërs. Ze zijn er direct. Maar de Heer gaat. Terug het gevecht in. Als het ware, hij rent de geestelijke arena in. Dit is feitelijk niets anders dan een martelaar die zingend het Colosseum ingaat. Kun je je dat voorstellen? De leeuwen die nog vrij moeten komen, zingend het Colosseum in. Wat kunnen we hiervan leren? Jezus loopt niet te treuzelen. Hij gaat niet schoorvoetend. Hij rekt geen tijd om de wil van zijn vader te doen. Weten we nog? Hij is niet naar de aarde gezonden om zijn eigen wil te doen. Hij is naar de aarde gezonden om te doen de wil van zijn vader. Geen uitstel. Resoluut. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet dat er weerstand is. Dat er list en bedrog zal zijn. Dat ze hem willen verzoeken. Maar Jezus gaat. Geen vertraging. Geen verdaging. Geen uitstel. En wat is dat praktisch voor ons? Is het niet? Je kan hier zoals het ware zo de praktijk voor het dagelijks leven voor ons vanaf afromen, zou ik bijna zeggen. Als wij weten wat de wil van God is, wel, daar begin ik morgen mee. Heer, morgen. Morgen is de dag, zal ik eerlijk zeggen, zo in een straffe uitspraak. Morgen is de dag voor Satan. Vandaag is de dag van de Heer. Vandaag. Als de Heer ons, u, mij, iets duidelijk maakt wat zijn wil is. Doe het vandaag. Tel het niet uit. Ga resoluut. Wees als de Heer. Ga erop af. Steven erop af met een onvermurfbare, je zou kunnen zeggen, wilsbesluit. Vastberaden, doelgericht. Wat lantefanteren wij vaak, is het niet? We hoeven maar te kijken naar de wereld om ons heen. Hoeveel dingen er niet zijn om ons te vermaken. Wij leven in een tijd, in een seizoen van de geschiedenis zoals God dat gegeven heeft. Ik denk dat wij de generatie zijn die het meeste tijd over heeft. Het meeste vrije tijd. Wij hebben het minste werktijd nodig om onze eerste levensbehoeften te voorzien. Ja, ik weet het. We moeten hard werken. Maar het is wel begrensd. U mag terug naar Palestina of naar Israël, 2000 jaar geleden. Van 6 tot 6. Geen vakbonden. Geen groene petjes, geen rode petjes, geen blauwe fluitjes. Geen stakingen. Nee, dan had je een merk in je oor dat je slaaf was van die en die baas. Mogen wij zo de Heer in deze praktische zin ook volgen. De Heer ging doelgericht, bewust, regelrecht het hol van de leeuw in. Vastberaden dat dat de wil van God was. Om te doen wat zijn vader voor hem had. En hij belandt daar in, je zou kunnen zeggen, een duistere strijd. Zo hebben we dat ook genoemd als punt 2, een duistere strijd. Vers 11. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten. En ze begeerden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. Maandenlang is de Heer weg geweest. Maar ze zijn hem nog niet vergeten. Ze herkennen hem nog uit duizenden. Ze ruiken hem van kilometers afstand. Hij moet weer in de buurt zijn. Hij is er weer. Maandenlang is de Heer weg geweest van deze geestelijke hyena's. Hij zet hem maar net goed en wel voet aan land. En er staat niet het woordje onmiddellijk. Ja. Maar gezien het hele verhaal is dit wel het eerste wat naar voren komt. Alsof zij, als het ware, de farizeeërs en de sadduceeërs en de schriftgeleerden die hier dan niet genoemd worden, je zou kunnen zeggen, spionnen overal hadden uitgezonden. Als Jezus ergens te zien was geweest en gespot werd, dat dat direct doorgegeven werd, dan zouden ze direct met ze massaal komen. En jawel, ze kwamen. En de farizeeën liepen uit. Dat is het eerste wat we lezen. De duisternis komt eraan. En ik heb dit genoemd een duistere strijd, maar het is een duistere strijd in meerdere opzichten. En daarvoor wel, kunt u misschien even gaan naar Matteüs hoofdstuk 16, als u dat wil lezen. Want wat lezen we daar, en dat is een aanvulling op hetgeen wat Marcus geeft, is dat en de fariseeën en sadduceeën kwamen tot hem. Het waren niet de fariseeën alleen, het waren ook de sadduceeën die kwamen. Maar de fariseeën komen we vaker tegen, maar de sadduceeën niet zo vaak. Ik heb u daar ooit eens een keer wat over verteld, maar ik zal dat nog kort herhalen. De fariseeën en de sadduceeën kwamen samen om de Here te verzoeken. En letterlijk, deze twee groepen hadden niets gemeen. Dit waren de uitersten, als het ware, in de maatschappij. De sadduceeën komen maar 14 keer voor, het woord althans, in de hele Bijbel. Fariseeën een paar keer meer. We lezen heel weinig over deze mensen, maar het waren mensen van aanzien. Aristocraten. Mensen van adel en aanzien, die in de politiek als het ware een enorme invloed hadden. Mensen die compromissen wilden maken op religieus gebied, zolang macht en status en invloed maar doorgang kon vinden. Zodat ze daar inderdaad niets op inleverden. Dit waren de mensen die vooral betrokken waren bij de, je zou kunnen zeggen, de politieke arena, bij de invloed ook bij de Romeinen, waar ze hele goede banden mee hadden. Als we straks een keer lezen over de Herodianen, dan hebben we al een keer over, deze zaten daar heel dichtbij. Die ondersteunden ook als het ware de Romeinse invloed in Israël, was geen probleem voor hun. Daarbij geloofden ze ook nog alleen in de boeken van Mozes. Het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes. Maar hun uitleg was zo liberaal en zo vrijzinnig, dat er helemaal niets meer van de tekst overbleef. Ze geloofden niet in engelen. Ze geloofden niet in de opstanding van de doden. Ze geloofden niets in bovennatuurlijks. Ze geloofden niet in de opstanding van de mens dus. En dan de farizeeërs. Haaks stonden deze op elkaar. Haaks. De farizeeërs, wettisch tot en met, vol met rituelen, waar de sadduceeën van hadden, rituelen wilden ze niks van weten. De sadduceeën vol met rituelen, dus de farizeeërs waren de conservatieven. Nou, wij zijn ook conservatief, hè? Ik tenminste wel. En u ook, hoor. U weet het misschien niet. Er is wel een verschil tussen een farizeeër die conservatief is en wij. De farizeeërs geloofden dat God de rechtvaardigen rechtvaardigde. Ja, dat is een farizeeër, ja? En wat is een andere conservatief, zoals wij conservatief, dat God zondaren rechtvaardigt? Dit waren de conservatieven. Dit waren het woord fariseeërs, komt eigenlijk, betekent eigenlijk separatisten. Mensen die zich van alles afscheiden, van de maatschappij, van hun zelfs hun eigen volkgenoten, de Joden. Ze leefden als het ware op een eiland voor hunzelf. Wij Farizeeërs. Ze hadden maar één grote tegenstander, dat waren de Romeinen. Ze waren nog net niet zoals de Zeloten, weten we die ook nog? De Zeloten die altijd met van die korte messen onder hun jas en mantels liepen om de Romeinen neer te steken. Nog net niet! Wat zat er niet ver naast? Nou, u begrijpt, als je deze twee groepen naast elkaar zet, dat is oorlog. Dat is oorlog. Ze hebben dus niets gelijk. Ze hebben geen enkel, je zou kunnen zeggen, ze hebben geen enkele overeenkomst. Maar vandaag ontmoeten we ze gezamenlijk. Gezamenlijke bundeling van duistere krachten naar de Heer. Dit is onvoorstelbaar. Sluit naadloos aan bij wat we in de eindtijd zullen zien, de bundeling van de duisternis. In alles zijn ze ongelijk, maar in één ding zijn ze gelijk. En dat is bundeling van krachten tegen de Heer Jezus Christus. De waarheid, het woord van God. De Farizeeërs zijn waarschijnlijk in de meerderheid. Die zijn als eerste genoemd in Matthäus. De Farizeeërs en Sadduceeërs. Eén keer de, voor beide groepen. Matthäus 15 omschrijft het zo. En dit is een leuk stukje. Bent u nog in Matthäus? Dit grijpt even terug naar dat voorval over hoe de mens onrein werd. Weten we dat nog? Dat weten we nog. Daar heb ik 6 keer over gepreekt of zo. Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen er zijn discipelen, en dat was wat de Heer Jezus geleerd heeft, daar hebben we in Marcus ook lang bij stilgestaan. Matthäus geeft daar in ieder geval een mooie aanvulling van. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem, weet gij dat die Farizeeërs toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? En Jezus antwoordde en zeide van, ik zal mij woorden aanpassen. Nou, ik dacht het niet. En hij antwoordde en zeide, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij. Die blinden lijden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen ze beide in de put vallen. Wel, wat doen de Farizeeërs hier? Ze leiden andere blinden. Farizeeërs voorop, Sadduceeërs gaan mee, ze zijn blinden, lijden blinden. Ze hebben een gezamenlijke blindheid. Geen van hen is tot het inzicht gekomen dat hij de Christus is. Ze komen dan ook niet met een lerende houding, hè? Ze komen niet om te zeggen van, laten wij ons eens onderwijzen door de Zoon van God. Nee, ze komen als een coalitie van duisternis, als een team van blinden. Wetticisme samen met rationalisme. Ze hebben niets gemeen, ze spannen samen tegen Christus, samen tegen het licht, schouder aan schouder, verdediging van de duisternis. En wat sluit dat naadloos aan bij die hele reeks over, in de voordienst, over openbaring. Het enige wat we daar tegenkomen is een steeds breder wordende coalitie van duisternis. Schouder aan schouder om de duisternis te verdedigen tegen het licht. En ze zullen niet winnen. Maar feitelijk is het zo, en dat lazen we ook zo mooi in Openbaring, hoewel zij wisten dat het oordeel van God kwam, bekeerden zij zich niet. In grote essentie gaat het over de heerschappij van Christus in hun leven. Zij wilden alles, maar niet de heerschappij van Jezus Christus, en daar ondergeschikt aan zijn. Een team van duisternis, wat doet dat? Dat geeft duisternis in het kwadraat, hè? Dat geeft duisternis in het kwadraat. Mensen in het licht, en die wandelen samen en die bundelen hun krachten, dat wordt een kwadraat van licht. Er wordt meer geproduceerd dan, je zou kunnen zeggen, er aan energie ingestopt is menselijk gezien. Als satanisch is het ook zo. Het waren handlangers van Satan die samen hun krachten bundelen en ze kwamen, je zou kunnen zeggen, het was een duisternis, een diepe duisternis waar de Heer ingaat. Die ook daar heerste. Je zou kunnen zeggen, de tweede wat een duisternis komt doen, is redetwisten. Ze bundelen niet alleen elkaar, ze vinden niet alleen elkaar. Ik moet even terug om te zien hoe ik dat genoemd heb, Heer. Je ziet als het ware, eerst zien we dat duisternis aantrekt. Farizeeën en Sadduceeën samen. En hier zien we de tweede, is dat duisternis komt twist zaaien. Christus kwam vrede brengen, de duisternis komt twist zaaien. Verzelf en de Farizeeën liepen uit en begonnen met hem reden twisten. Prachtig omschreven. Ze begonnen reden te twisten, twist te zoeken. Ze komen als het ware om de Heer te onderzoeken. Ze eisen van hem een teken, ze speuren, ze zoeken. Ze zoeken maar één ding om hem onderuit te halen. List en bedrog. Om hem publiekelijk voor schut te zetten. Zodat de massa van de mensen weer naar hun toe komt. Wij zijn tenslotte onderwijzers van Israël. De blinden die de blinden leiden. Ze komen de Heer verzoeken. Ze komen de Heer testen. Is dat niet het toppunt van arrogantie? Ik heb stellig de indruk. De Bijbel leert dat God ons moet testen. Is het niet? En hier komen de Farizeeën en in hun rug de Sadduceeën om hun recht te houden. Om de Zoon van God te testen. Hier zien wij als het ware de duisternis in kwadraat naar voren komen. En wat een duistere strijd. Dit is niets anders. Je zou kunnen zeggen, hetzelfde wat in Matthäus hoofdstuk 4 gebeurde met Lucas hoofdstuk 4. Weten we die teksten? Waar Jezus gedoopt was, het water omhoog kwam, de duif daalt neer en de geest dreef hem voor 40 dagen de woestijn in. Drie verzoekingen worden maar omschreven. Het is dan mooi dat Lucas in hoofdstuk 4 zegt, en Jezus werd 40 dagen lang verzocht door Satan. Heeft u wel eens bij stilstaan? Jezus' leven werd niet 40 dagen verzocht. 30 jaar verzocht. Met name de laatste 3 jaar was het summum waar hij verzocht werd. En hier komt Satan niet in persoon naar de Heer Jezus toe. Hier komt hij door zijn handlangers. Zij die in zijn koninkrijk huisvesten. Zij die in zijn handpalm als het ware zijn, waar hij mee kan doen wat hij wil. Oh, de Farizeeën en de Sadduceeën zijn niets anders dan Satan, Satans handlangers. Om eigenlijk te zeggen, indien u de Zoon van God bent, geef ons een teken uit de hemel. Ze proberen net zoals Satan Jezus te verleiden om zijn kracht, macht en majesteit te gebruiken voor zijn eigen eer en glorie. En dat was net de opdracht die de Heer kreeg in zijn bediening op aarde, om alles te doen tot verheerlijking van zijn Vader. Ze willen Jezus verleiden in de heerschappij, om onder de heerschappij van zijn Vader vandaan te gaan. Alles wordt gebruikt, als het ware, om obstakels in de weg te leggen naar het kruis. Want dat gaat komen. Dat maakt hij bekend. Dat wordt verkondigd. Dat is te horen. Alles. Satan zit niet stil. Satan begint het zelfs in de 12 naar voren te brengen. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Op hoofdstuk 8 van Marcus zijn. Sorry dat ik daar weer even vlug heen ga. Marcus hoofdstuk 8, vers 31 en 30. Een paar versen verder. Daar is het inderdaad dat Christus, inderdaad, wat we net lazen. Van wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, zegt Petrus. Zwijg daarover, maar dan gaat het nog verder. Vers 31, en hij begon hen te leren. Dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen moest worden. Door de oudsten en de overpriesters, de schriftgeleerden, gedood worden. En na 3 dagen opstaan. En hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus nam hem terzijde en wat? Begon hem te bestraffen. Nee, dat kan niet. Vers 33. Doch hij, Jezus, keerde zich om, ziende naar de andere discipelen, alsof Petrus als het ware het spreekbuis was van wat er leefde bij de 12. De 11, zou ik bij duidelijk hier kunnen zeggen. En hij bestrafte Petrus en zeide, ga weg achter mij, Satan. Hij zei niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Satan vindt langzaam maar zeker inderdaad, je zou kunnen zeggen, de weg naar het kruis te blokkeren, af te leiden. Alles om hem van het kruis af te halen. Is dat niet wat in Marcus 15:32 zo mooi omschreven staat, waar Christus aan het kruis hangt? Ha! En wat staat er als een mooi vers 32? Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dan zullen we geloven. Net voordat de prijs betaald was. Kom maar naar beneden. Wat een verzoekje. Niets anders dan in de geest van Antichrist. Oh, de Antichrist is niet, maar zijn geest al wel. Maar wat doet duisternis nog meer? Duisternis wil bewijs. Het wil bewijs. Het zoekt niet alleen meer duisternis op. Het verzaait geen twist. Het wil bewijs. Ze begeerden een teken uit de hemel. Zie, alle wonderen die ze tot nu toe gezien hadden van de Heer Jezus waren wonderen op aarde. En als we lazen, wat zien ze dan? Dan zeggen ze, u drijft demonen uit in de naam van Beelzebul. Oftewel, er leefde in die tijd dat bijgeloof dat God wonderen uit de hemel kon doen. Maar Satan wonderen op aarde. Denk maar aan Mozes. Mogelijk dat ze het daar vandaan haalden. Mozes bij Farao. Dat de wonderen op aarde geïmiteerd konden worden door de tovenaars. Maar wonder uit de hemel, vuur, bij Elia. Of de dag die stil stond toen Jozua aan het strijden was. Dat waren wonderen van God. Er was die superstitie. Weer een moeilijk woord, hè? Bijgeloof, superstitie. Dat alles op aarde door de duivel geïmiteerd kon worden. Ze eisten een teken van de Heer. Het begeren heeft niet een open vraag in zich. Het is veel meer eisend. Wij willen bewijs. Bewijs maar dat u de Zoon van God bent. Zij bepalen wat de Heer moet doen. Oh, wat een duisternis. Ze zouden op basis van het bewijs wel bepalen of Jezus werkelijk de Zoon van God was. Duisternis in het kwadraat. Oh, vuur uit de hemel zou in de buurt komen. De zon die stilstaat, komt dichterbij. Oog in oog in de Zoon met God, van God en niet zien wie hij is. Dit is duisternis. Dit is duisternis. En ja, als we dan inderdaad zo die serie van Jethro nog eens in onze gedachten nemen, zullen er tekenen in de hemel zijn. Oh, absoluut. Joël spreekt daar boekdelen over. Joël hoofdstuk 2. Zal u lezen, ik zal wonderen geven in de hemel. En op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. Nou, we hebben het gehoord. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, geduchte dag des Heren komt. Zie maar, niet alleen openbaar, maar deze hoofdstuk 24. Ik lees er een paar versen. Gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Zijn wederkomst. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dat zien wij. We zien de gieren zich verzamelen om de Heer Jezus heen. En ze stond na de verdrukking. Dier dagen zal de zon verduisterd worden, de maan haar glans niet geven, de sterren zullen de hemel vallen en machten der hemelen zullen wankelen. O, ze wilden bewijzen. Het enige probleem was dat die wonderen en het wankelen met het oordeel van God te maken hadden. Wilden ze dat nu al? Dat was buiten de tijd. Ze hadden meer bewijs nodig. Ze hadden nog niet genoeg gezien, zal ik eerlijk zeggen. Bewijs spreekt niemand tot bekering. Heb je dat ook gemerkt? Als Jezus een wonder uit de hemel had gedaan, had dat alleen maar hun hart verder verhard. In ongeloof. Hoeveel wonderen zien ze niet uit de hemel komen? Boek Openbaring. Elk wonder voor de ogen van een ongelovige draagt alleen maar bij aan zijn verharding. Bewijs brengt niemand tot geloof. Door bewijs zijt gij behouden, en dat uit uzelf. Kent u die tekst? Het is de parodie van Satan op Efeze hoofdstuk 2 vers 8. Door genade zijt gij behouden, en dat niet uit uzelf. Daarom is in het oordeel, zal niemand zich bekeren tot de Heer Jezus Christus. Maar het oordeel staat niet op zichzelf, er is in die tijd ook nog steeds genade. Zo ook nu. Maar er is een streep in het zand waar de Heer zegt tot hier. Ze hebben zoveel wonderen gezien. En als je de evangelie naast elkaar neerlegt. Opsomming na opsomming na opsomming. Doden waren opgestaan, gehandicapten waren genezen. We denken vaak als iemand die wat blind is of doof. Mensen, als ik nu om me heen kijk, ik zie rolstoelen, ik zie mensen met geen benen, geen armen, ledematen die missen, verminkt zijn. Het staat niet specifiek in de Bijbel. Maar ik neem aan dat dat in die tijd net zo was. De Heer schiep benen, schiep armen, schiep ogen, oren, alles. Hij kon toch brood scheppen? Ja, voor 5000 mensen brood wat nooit gegroeid heeft. Mijn grote God, die ik hier ontmoet, Jezus Christus in persoon. Voor hem is niets onmogelijk. En wat vragen ze? Nog meer bewijs? Eén van de farizeeërs had genoeg bewijs gekregen. Die staat zo mooi beschreven, Johannes hoofdstuk 3. Nicodemus, die in het donker van de nacht bij de Heer komt en zegt, Heer, ik weet dat u door God gezonden zijt, want niemand kan deze wonderen en tekenen doen, tenzij hij van God gezonden is. Wel, de coalitie van duisternis die elkaar opzoekt. Die alleen maar twist wil zaaien. Die alleen maar bewijs wil. Wil dat maar voor één reden. Niet om te erkennen dat hij door God gezonden is. Maar om hem onderuit te halen. Om hem van zijn doel af te brengen. Om hem openlijk in discrediet te brengen. Duisternis doet duisternis op. Duisternis is in strijd met het licht. En hoe meer bewijs, hoe donkerder het wordt in hun denken. Maar wat gebeurt er bij de Heer als hij hier tegenaan loopt? Een diepe pijn. Vers 12. En hij, Jezus, diep zuchtend in zijn geest, zeide, waartoe begeert dit geslacht een teken? O, voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. Een diepe zucht. Weet u dat dit woord zo intens is. Dat komt maar één keer in de Bijbel voor. Het is, in het Engels is dat een compound word. Het is je zou zeggen, een samengesteld woord, wat niet aangeeft, hij zuchtte diep, hij zuchtte uitermate diep. Hetzelfde woord kwamen we tegen in Markus 7, 31, toen het bij die dove man, weten we dat nog? Dat de Heer als het ware zuchtte over zijn fysieke handicap. En eigenlijk aan die dove man die niet kon spreken, een visueel gebaar gaf van, ja, ik heb met je te doen. Ik leid met jou mee door je fysieke handicap. Hier gaat hij hier nog een stap verder. De hardheid van harten. Het ongeloof bij de farizeeën en de sadduceeërs. De diepe duisternis. De zonde waar hij tegenaan loopt. Brengt hem toch tot een veel diepere zucht. Een woord wat feitelijk niet eens, je zou kunnen zeggen, omschreven kan worden dan dit. Dat is het diepst van zijn wezen wat hier naar voren komt. Jezus is hevig ontsteld. Diep geraakt door de perversiteit van de farizeeën en de sadduceeërs. Hij zucht ontstellig diep. In verdriet over zonde. Over de duisternis, de hardheid van harten, de verdorvenheid van de Joodse leiders die als het ware moedwillig samenspannen in twist om hem te ondermijnen en te verzoeken. De Heer heeft diepere pijn over zonde dan over fysiek lijden. Dat is wat ik hieruit kan concluderen. En wat staat er dan, wat de Heer Jezus zegt, waartoe begeert dit geslacht een teken, waarom? Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden? Eigenlijk wat de Heer zegt, het is volledig ongegrond wat jullie hier vragen. Ze hebben alles gezien, alles openlijk. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan zegt hij ook nog, waarom niet in de tempel? Ik heb niks verborgen gedaan. Alles was publiekelijk. Het is niet genoeg, ze zoeken een teken. Maar het zoeken was niet gerechtvaardigd en totaal ongegrond. En wat zegt de Heer dan in vers 12, voorwaar ik zeg u aan dit geslacht, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. Aan deze generatie, deze mensen zal niet gegeven worden waar zij om vragen. Feitelijk is het zo dat niets meer gedaan zal worden voor deze mensen. En de Griekse constructie is hier ontzettend interessant. Het komt er niet helemaal uit in de vertaling. Maar je zou het als volgt mogen vertalen. Als. En de zin is inderdaad een beetje moeilijk in Nederlands, omdat het letterlijk Grieks is, wat ik hier getracht heb om redelijk neer te zetten met hulp van mijn grote vrienden, de commentatoren. als aan deze generatie gegeven zal worden een teken, mogen God mij straffen. Als aan deze generatie, zegt de Heer Jezus, gegeven zal worden een teken, mogen ik sterven. Dat is wat de Heer Jezus hier bijna zegt. Wat eigenlijk de essentie is van de Griekse tekst die hier naar voren komt. Geen bewijs zal meer gegeven worden aan deze mensen in de rechtszaal van hun denken. Sluit de rechtszaal van je denken maar, want dat is over en uit. Oké. Matthäus voegt nog bij, er zal nog één teken zijn, maar niet dat teken dat ze vragen. Ze vragen een teken uit de hemel, er zal nog één teken zijn op aarde. Jona. Deze hoofdstuk 16, als je doorleest, of 12, ik denk beide zelfs. Nog één teken. De opstanding. En is dat ook net niet wat ze ontkennen? Matthäus hoofdstuk 28, vers 11 tot 15. En laat ik gewoon het vers lezen wat het om gaat. Vertel dat de soldaten. En ze gaven de soldaten. Laat ik gewoon vertellen. Ze gaven die soldaten. Die de wacht moesten houden. Een grote som geld. Zwijggeld. En vertel dat Jezus is gestolen. Toen jullie lagen te slapen. Maar de opstanding. Die moet ontkend worden. Het laatste teken als het ware. Wat op aarde er nog was. De duisternis. Aan zichzelf. Overgelaten. Proeven jullie waar de Heer heen gaat? Is genoeg. Er zal geen teken meer zijn. De duisternis aan zichzelf overgelaten. Wat veroorzaakt dat mensen? Dat veroorzaakt permanente duisternis. Als het licht weggaat, wat blijft er dan over? Duisternis. Duisternis. En dit veroorzaakt bij de Heer een diepe innerlijke pijn. Over zonde in het leven van die mensen. Zo zouden wij eigenlijk altijd moeten kijken, hè? Als de Heer Jezus hier zo'n pijn heeft over de hardheid van de hart van de mensen voor hem, zo bewogen moeten wij van binnen ook zijn. Diepe, diepe zuchten in ons. Over de hardheid van de mensen om ons heen. Wij hoeven niet te oordelen. Dat is niet aan ons. Droefheid. En verdriet zou ook ons hart moeten vullen. Dit is toch wat Paulus in Romeinen hoofdstuk 9 zegt. Waar hij inderdaad zo'n opsomming maakt. Van dat het volk aan de kant gezet is. En dat er nu een tijd komt voor de heidenen. En wat zegt hij dan in vers 2 en 3 van Romeinen hoofdstuk 9. Ik heb grote smart en een voortdurend hartzeer. Want ik zou zelf wel wensen van Christus verbannen te worden. Ten behoeve van mijn broeders. De Joden. Zij die Christus niet kennen. Daar zou ik wel voor aan de kant gezet worden. En wat hij daar zegt, is onmogelijk. Maar het geeft wel aan zijn bewogenheid. En wat je hier ziet is ook weer die, je zou kunnen zeggen, die balans. De balans van God. Als wij inderdaad in onze gemeente en onze Bijbelstudies ook afgelopen week weer kwamen op het punt van een moment van Gods uitverkiezing en dan lijkt God koud en kil. Ik zie dat niet. Wie die conclusie kan trekken, de Bijbel leert het ons niet. De Heer heeft geen behagen. Dat is te zien in zijn zuchten. Zijn pijn en verdriet die hier naar voren komt. Maar dat is niet waar het stopt bij de Heer. Een hard hart zal veroordeeld worden. Maar het laatste punt, vers 13. Wat gaat de Heer doen? Ik heb het genoemd definitief verblind. En hij liet hen alleen en hij ging weder in het scheeps en vertrok naar de overkant. Staan we wel eens stil bij dit, als we dit lezen? Ik lees het nog een keer. En hij, Christus, liet hen alleen. Wat een beangstigende gedachte. Wat een verschrikkelijk oordeel. Jezus verlaat de mensen in Galilea. Dat woordje daar, dat hij alleen laat, is het vertrekken. Is als het ware achterlaten. Hij laat ze in de steek. Hij verlaat ze. In het Engels is dat zo mooi. Hij abandons ze. Een man die zijn vrouw verlaat en alles achterlaat. En de hopeloze situatie waar zijn vrouw in bezit met alle kinderen. Zorgen tot en met. Wat doet de Heer hier in oordeel? Tegen een muur van duisternis aan, een coalitie van duisternis. Hij treedt terug en hij laat hen alleen. Jezus' vertrek is een oordeel. Verlaten en verloren blijven ze achter in hun eigen diepe duisternis. In het duister van hun denken. Begrijpt u nu waarom ik ook zei? Dichter bij de hemel zullen deze mensen nooit komen. Meer licht zullen ze nooit zien. De ongelovige is in deze wereld het dichtst bij de hemel. Dichter zullen ze nooit komen. Voor de gelovigen is dit de plaats waar we dichtst bij de hel zitten. Want Christus ging naar het duister. Wij wandelen in een duistere wereld. Maar we zien hier als het ware dat de Heer Jezus in de boot stapt. Hij ging wederscheeps en vertrok naar de overkant. Hij trekt terug naar de andere kant. Hij verlaat de mens door God verlaten. Want deze farizeeërs en sadduceeërs zijn blind. Worden door Jezus verlaten. Maar hun blindheid, daar wil ik toch even bij stilstaan, wordt door drie dingen veroorzaakt. Johannes hoofdstuk 3 vers 19. Zonde veroorzaakt die blindheid. Dat is de eerste wat we in de Bijbel tegenkomen. Zonde veroorzaakt blindheid. Dit is het oordeel, Johannes 3 vers 19. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben. Oftewel, de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun werken waren boos. Zonde brengt verduisternis. Zonde voegt toe aan blindheid. Maar er is nog een onderdeel. Er is nog iets wat toevoegt aan de blindheid. 2 Korinthe 4 vers 4. Waarin we zien dat Satan toevoegt aan de blindheid. Deze farizeeërs en sadduceeërs waren niet alleen maar bezig met zonde vanuit hun eigen leven. We zien hier een satanische verzoeking. We zien hier, je zou kunnen zeggen, een satanische coalitie op de Heer afstevenen. Vlak bij Armageddon. In de vallei, nog niet helemaal, maar je zou kunnen zeggen in het gebied van. Triest, 2 Korinthe 4, 4, ongelovigen. Wier overlegging, de God van deze eeuw met blindheid heeft geslagen. Hun overleggingen, hun denken, hun redenering, hun rationele dingen die ze allemaal konden zien met blindheid geslagen. Alle wonderen die ze zagen worden verkeerd uitgelegd. Elk bewijs wat een ongelovige hoort, wordt zo uitgelegd dat het God ontkent. Satan die daar hen met blindheid slaat. Maar als laatste zien we ook dat Gods oordeel toevoegt aan blindheid. Is het niet, als het licht vertrekt, is de duisternis aan zichzelf overgelaten. Als een mens door zijn eigen zonde in samenwerking met Satan het getuigenis van het licht afwijst, keer op keer, en er bewust voor kiest, moedwillig, langdurig om het licht te weren, trekt God zijn streep in het zand en zegt tot hier. En dat zien we bij de farizeeërs vandaag. Lucas 19 vers 42 zien we dat ook, waar de Heer zijn intocht gedaan heeft in Jeruzalem. Waar hij Jeruzalem ziet en hij weent over Jeruzalem. En toen hij dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En hij zeide, en dit is de Heer Jezus, och, of gij ook op deze dag maar verstond wat tot uw vrede dient. Ik ben het licht, ik kom de vrede brengen. Maar thans, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Er is geen weg meer terug voor Jeruzalem. Een paar maanden later, als hij aan het kruis gegaan zal zijn. Dat is ook wat we zien in Matteüs 25, toen de Heer Jezus zijn ogen hief naar de hemel, naar zijn vader. En zegt, ik dank u vader des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden. Doch aan kinderkens hebt geopenbaard. De mens veroorzaakt door zijn zonde duisternis. Satan heeft een positieve, negatieve invloed, dus voegt toe. Aan de duisternis en uiteindelijk is het God die geeft wat de mens wil en hun harde verharten. En God zegt, ga. Wat een verschrikkelijke gedachte is het niet? Wat een verschrikkelijke gedachte als Jezus in de boot stapt en wegvaart. Hoe u zelf eens aan de kust van Galilea, aan het meer van Galilea zetten. Met de kennis die u nu heeft van de Heer Jezus. Van de diepte van uw zonde. Van de nood aan een verlosser. En je staat daar met het meest geliefde object, wat het meest voor je verworven heeft. Vertrekt. Verlaat je. Maar dit is uiteindelijk wat zal gebeuren met een ieder die de openbaring continu weigert, afwijst, naar zich neerlegt. Er komt een tijd waarin er geen teken meer gegeven zal worden en elke hulp om het verstaan weggenomen zal worden. Wat is de nood die hierachter wegkomt? Dit is de dag van de Heer. Als u hem kent, nog niet kent, laat ik daar beginnen. Als u hem nog niet kent, als u nog niet in zijn koninkrijk bent, als u nog niet in het licht wandelt, als u nog niet als het enige object wat u kan verlossen van zonde, oordeel, en dat u inderdaad gevrijwaard bent van de toorn van God, zoals we nog maar minimaal hebben kunnen lezen in Openbaring. Want dat duurt maar 7 jaar. Weet u wat het is? Om eeuwig onder de toorn van God te zitten in de hel. In de poel des vuurs uiteindelijk. Denk niet, morgen is mijn dag. De Heer Jezus was direct, doelbewust, ging op doel af. Vandaag is de dag. Vlieg naar de Heer. Vlucht naar de Heer. Smeek hem om zijn genade in je leven. Zoek hem wanneer hij nabij is. Roep hem vandaag nog aan of hij u wil verlossen. Morgen kan te laat zijn. Doe het vandaag. Vandaag. Het eerste punt van de terstond waarmee we begonnen. Zoek hem oprecht. En als u Christus oprecht zoekt, dan kan ik u zeggen, zal hij zich laten vinden. Stel het niet uit dat het te laat is. En als u hem kent, kan ik u alleen maar zeggen, jullie is al veel gegeven. Hoeveel van u zitten niet al jaren onder het woord? Deze mensen kwam oordeel. Ja, ik weet het, eeuwig oordeel. Maar er zit wel een principe in, dat aan ons, waar veel gegeven is, het niet lichtzinnig moeten opvatten. En niet lichtzinnig mee om moeten gaan als God zijn woord geeft en rijkelijke verkondiging en de breedte, diepte en hoogte van zijn genade en karakter naar voren brengen in bijbelstudies, in predikingen. Dat wij het ter harte nemen in geloof en er ernst mee maken. Er ernst mee maken. Zodat wij het licht verwelkomen. We waren gisteren in onze bijbelstudie, de bijbelschool, ook bezig in 1 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16. En dan lezen we die schitterende woorden over wat de Bijbel werkelijk is. Sorry, 2 Timotheus 3, vers 16, 17, hele bekende verzen. Elk schriftwoord is van God ingegeven, nuttig om te onderrichten. Om ons als het ware terug te brengen bij onze originele schepping. Dat gaat tegen onze gedachten in. Dat gaat tegen ons gevoel in. Te weerleggen, te corrigeren. Aan alle kanten moeten wij uitgelijnd worden. En hoe vaak is het niet zo van ik weet wat God van mij vraagt en ik doe het, maar ik doe het omdat het moet. Wees daar voorzichtig mee. En ja, gelukkig is er ook die genade dat er ook positieve dingen zijn die opbouwend zijn om ons te verbeteren. Om als het ware wij die gevallen zijn weer rechtop te richten. Om ons op te voeden in gerechtigheid. Het woord van God is ook tegen ons gericht. Verwelkomen wij het met open armen? Of bediscussiëren wij het nog? Wel Heer, wat een tekst. Perplex. stond ik als het ware aan de grond genageld. Als wij zien wat u hier doet. U die vol barmhartigheid kwam. Bij Mozes kwam de wet en bij Christus kwam genade en barmhartigheid. De goedheid van God in persoon. En u trekt een streep in het zand, Heer. U heeft het gehad met de leiders. En toch is daar ook bij u, Heer Jezus, dat zuchten in uw hart. Ik vraag mij af, Heer, als ik dan de toepassing maak naar onszelf, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, hoe vaak zucht u nog over ons en onze zonden? Hoe ernstig nemen wij uw woorden en vermaningen en weerleggingen, uw verbeteringen, uw correctie en opvoeding? O Heer, grijp onze geest aan. Niet om ons neerslachtig te maken, Heer. Niet om hier als het ware te zitten onder het juk van uw rechtvaardigheid, uw oordeel en uw toorn. Maar hetgeen wat u ons toevertrouwt, Heer. Dat wij dat zo zorgvuldig bewaren. En daarmee aan de slag gaan. Heer, en ik kan maar één ding zeggen. Te beginnen bij mijzelf. O Heer, wilt u zo ons bij de hand vatten? Wilt u ons verstand openen dat wij u zien voor wie u werkelijk bent? Dat wij u lief hebben voor wie u bent en dat u ook bent wie u zegt in ons? Heer, meester, verlosser, vriend, wonderbare raadsman. O Heer, kom tot uw doel met een ieder van ons en geef ons ook dat diepe zuchten in ons, Heer, als wij het evangelie uitleven. Als mensen kritisch naar de Bijbel staan te kijken. En inderdaad de Bijbel beschuldigen met fouten. In oordeel zitten over. En het bewijs wat we aandragen niet eens willen erkennen. Dan hebben wij maar één ding te vragen. Heer, als wij van u spreken. Wilt u dan de harten bewerken? Wilt u ons de woorden in de mond leggen, woorden van eeuwig leven, Heer Jezus, woorden die uw woorden zijn. En wilt u die gebruiken om in de harten van mensen te brengen, zodat zij u zien voor wie ze werkelijk zijn. Zij niet onder het oordeel vallen, dat u hen niet overlaat en in de duisternis van hun denken. Heer, dat is ons diepe verlangen. Heer, dit is ook een kant van uw volmaakte karakter. We zijn we dankbaar, Heer, dat wij objecten zijn van uw genade. Dat wij geliefd zijn. Dat wij onder uw gunst leven. Heer, mogen wij die genade niet misbruiken. Mogen wij ernst maken met elke dag. Prik ons geweten, Heer. Heer, dat ons geweten zo geactiveerd is, dat het ons aan alle kanten, als het ware, de alarmbellen overgaan als er zonde is, want zonde brengt nog steeds bij u diepzuchten voort. Ja, Heer, u bent ervoor gestorven. Uw offer wordt elke dag glorieuzer, maar het gaat ook in tegen uw bekendgemaakte wil dat wij breken met zonde. Bekrachtig ons daartoe, Heer. Opdat wij mogen wandelen als kinderen van het licht. En Heer, als u dan voor ieder van ons een andere weg heeft, waar wij in staan en waar we in wandelen, mogen we dan ook duidelijk die opdrachten van u verstaan om het duister in te gaan. Niet terug te houden, niet schoorvoetend, maar gedecideerd, moedwillig, bepalend, ons hart diepe overtuiging, de duisternis in te gaan. Om uw woord te verkondigen. Heer, wilt u ons daartoe gebruiken voor de verheerlijking. De verheerlijking van de Zoon. En als de Zoon verheerlijkt wordt, wordt de Vader verheerlijkt. Omdat wij gewoon uw dienstknecht mogen zijn. Om eens die woorden te horen. Goed gedaan. Gij getrouwe, goede slaaf. Kom binnen in mijn koninkrijk. Zodat wij u voor eeuwig mogen dienen. En dat is niet saai, Heer. Dat is niet saai. Dank u voor deze tijd. Dank u dat uw geest ook vandaag over de wereld gaat. Nog steeds mensentrekkend. uit het duister tot het wonderbare licht van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. In zijn naam bidden wij. Amen.